Gemeente, namens de kerkenraad zijn er voor u vooraf de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten van zondag 23 augustus, dan hoopt 's morgens om 10 uur en 's avonds om 7 uur kandidaat Corvin uit Den Helder voor te gaan. En voor deze genoemde datum geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan wat betreft de collecten, tijdens deze dienst is de eerste collecte voor het onderhoud van het orgel. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en bij de uitgangen voor de kerkvoogdij. De collecten kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. En de collecten worden van harte bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook vanavond in de naam van de Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 66 en 67. Psalm 119, vers 66. Ik heb mijn mond begeerig opgedaan. Ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. En ook vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, dat ik mij niet van uw paan mocht keren. En wat er verder volgt in de versen 66 en 67 van Psalm 119. in gehoorzaamheid aan de schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, doen wij ook vanavond de belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij van Psalm 118 en daarvan het 14e vers: Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. En wat er verder volgt in de woorden van het 14e vers van Psalm 118 in aansluiting op onze belijdenis. Spreekt dan nu en ieder van u en van jullie met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden, de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Het zijn die woorden geweest, Heere, die wij zojuist aan de avond van deze dag met elkaar hebben gezongen. Woorden die weergeven hoe het zou moeten zijn. Toen u Adam en Eva schiep, en zij waren nog niet in de zonde gevallen, waren deze woorden de praktijk van hun leven elke dag. Zij beantwoorden aan dat doel waarmee u hen geschapen had, namelijk om te leven tot eer van u. U had hen geschapen om te leven tot uw eer en alles wat zij deden was ook tot uw eer. En zij beleden het niet, niets gaat uw grootheid te boven, uw goedheid duurt tot in eeuwigheid. Het zijn woorden die zo anders klinken als wij ze zingen. Als het gaat om uw goedheid, dan toont u ons deze ook vanavond. U brengt ons vanavond voor de tweede maal op deze uw dag hier samen in uw huis. Of u stelt ons opnieuw in de gelegenheid om thuis of elders met ons verbonden te zijn. En daarin toont u al dat u anders bent dan wij. Wij worden vermoeid als wij elkaar iets opnieuw moeten uitleggen. Wij zeggen tegen elkaar, dat heb ik je al gezegd. U bent zo anders. U toont vanavond uw trouwe zorg wanneer u ons opnieuw verwelkomt in uw huis. U wilt ons opnieuw ontmoeten op de plaats daar waar u woont. En dan hebben wij het zojuist beleden wie u bent. De eeuwige, heilige, almachtige Heere de hemel. Ook op dit moment wordt u gediend door miljoenen engelen die het uitroepen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. U, de heilige God, daalt vanavond opnieuw af in het gewaad van uw woord. Om opnieuw te spreken tot zondige mensen. Vanmorgen wilde u ons in het gewaad van uw woord ontmoeten. Vanavond wilt u opnieuw tot ons spreken. Twee geschiedenissen zo nauw met elkaar verbonden in uw woord. Maar de uitwerking was zo anders. Die mensen in Berea, zij ontvingen uw woord en gingen ermee om op de wijze zoals u dat zelf verordineerd had. En vanavond laat u ons door hen onderwijzen. Heilige Geest, wij bidden of u vanavond zelf in ons midden wilt zijn. Wij bidden of u zelf ons de overtuiging wilt schenken van wie u bent. Want wij moeten het belijden, Heere, ook ons verstand is verduisterd door de zonde. En we horen aan dat u heilig bent, maar van nature zegt het ons niets. Vrezen wij ook niet in de ontmoeting met u? En merken wij de goedheid van u niet op? Heilige Geest, open vanavond voor het eerst of opnieuw ons hart voor uw woord. Het is toch uw taak, o Heilige Geest, om zoals de Heer Jezus het gezegd had, te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, en om te leiden in al de waarheid. Leid ons dan vanavond in uw waarheid. Want daar waar u mensen leidt in uw waarheid, daar gaan zij hun mond gebruiken op de toonhoogte waarop wij gezongen hebben. Daar wordt het waar, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Bij de beleiden vanavond, Heere, afhankelijk te zijn van u. Want wij in onszelf zijn zondige mensen. Zondige mensen die zonder rechten vanavond naar de kerk kwamen. Wij zijn mensen die van nature nogal op onze rechten gesteld zijn. En daar waar een ander er inbreuk op doet, zullen wij die ander niet nalaten daaraan te herinneren. Vanavond komen wij met lege handen. Ja, met handen die bevlekt zijn met de zonde. Het maakt ons, kijk het naar onszelf, uiterst bescheiden. Wie zijn wij om uw zegen te vragen, dan wel die zegen te verwachten? En tegelijkertijd, Heere, geeft u ons uw woord, waarin u ons voorhoudt dat wij alle dingen mogen vragen in het werk van uw Zoon. Die op dit moment heeft plaatsgenomen aan uw rechterhand en daarom, heren, hebben wij vanavond verwachting van u. Niet van elkaar, wij zijn mensen onder elkaar. Wat valt er van mensen anders te verwachten dan zonde? Onze ogen zijn op u. Heren, we dragen elkaar aan u op. U kent onze harten en u kent onze levens. U weet wat ons bezighoudt. We leggen het alles voor u neer. Wij bidden, leid ons deze avond door uw woord en door uw geest. We bidden u voor deze wereld, met al haar zorgen en haar noden, deze wereld met haar vreugde en haar blijdschap. Leer ons alle dingen van het leven in uw hand te leggen en het bij u te laten. Zo bidden wij u deze avond, Heere, wees ons genadig. Hoor en verhoor ons niet uit verdiensten, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond vindt u opnieuw in de Handelingen der Apostelen. Vanmorgen lazen wij van het 17e hoofdstuk de eerste 9 versen. Vanavond lezen wij de versen 10 tot en met 15. De schriftlezing van vanavond vindt u in de Handelingen der Apostelen, het 17e hoofdstuk. We lezen vanaf het 10e vers tot en met het 15e vers. En vanuit Handelingen 17, vers 10, spreekt de Heere vanavond als volgt tot ons. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea, welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. En dezen waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven al daar. En die Paulus geleiden, brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij tot zover. Ter inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen van Psalm 1 en dan van de eerste 3 versen. Psalm 1, vers 1, welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit waar zulken samenrotten. Met vers 2 zingen we, want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond, geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. En ook het derde vers, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 1. Gemeente. Jong en oud, vanmorgen hebben we het gehoord. Hoe Paulus, ondanks alles wat hem in Filippi was overkomen, daar in Thessalonica was aangekomen. We hebben gehoord hoe Paulus, ondanks de geestelslagen in de nacht en de opengeploegde rug, 's nachts had gezongen tot eer van de Heere. En hoe de Heere daar krachtige dingen had gedaan. De stokbewaarder was tot geloof gekomen. En Paulus, hij was langs die steden Amphipolis en Apollonia gereisd om daar aan te komen in Thessalonica. Daar in Thessalonica had Paulus gedaan wat hij altijd deed. Namelijk, hij was naar de synagoge gegaan. Om daar in de synagoge het woord open te leggen en zijn gehoor te bepalen bij de kern van de zaak. Het lijden en sterven van Christus. Hij had de Joden erop gewezen dat heel dat Oude Testament van boek na boek had heen gewezen naar hij die komen zou. En hij had de Joden in alle eerlijkheid en in alle scherpte voorgehouden. Joden, u kunt nog zo godsdienstig zijn. Maar daar waar u persoonlijk de Heer Jezus niet kent als uw zaligmaker, daar gaat u met al uw godsdienst verloren. We hebben gehoord hoe het de goedheid was van de Heere dat hij vanmorgen ons met diezelfde eerlijke boodschap tegemoet kwam. De Heer hield het ook ons voor dat de kern van het evangelie geen zaak is waar je over discussiëren kunt, maar het moest een zaak van het hart zijn. De vraag, is Christus uw dierbaar, is de vraag waarmee we naar huis gingen. En we hebben ook gehoord hoe er in Thessalonica tweeërlei uitwerking was op dat woord van Paulus. We hebben gehoord over dat werk van de geest, hoe hij in de stilte het woord ingang liet vinden in het hart. Dat er velen waren die tot geloof kwamen, Joden, Grieken, voornaam en minder voornaam. Maar we hoorden ook van vijandschap. We zagen dat daar waar de Heere zijn kerk bouwde, Satan zijn kapel ernaast bouwde, En de Joden, zij kwamen in het geweer tegen Paulus. En zij gebruikten de boeven van de stad om een oploop te creëren. Want het woord van Paulus, de mond moest gesnoerd worden. En vanavond treffen we Paulus aan in Berea. Waar hij opnieuw dat woord openlegt. Met de hulp van de Heer staan we stil bij de tekstwoorden die u vindt in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan nader het 11e vers. Handelingen 17 vers 11. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Als thema schrijven wij onder deze woorden het evangelie in Berea. Het evangelie in Berea. In de eerste plaats merken wij dat evangelie wordt gehoord. In de tweede plaats wordt onderzocht. En tenslotte wordt geloofd. Het evangelie in Berea, het wordt gehoord. Het wordt onderzocht. En het wordt geloofd. En de broeders zonden terstond desnachts Paulus en Silas weg naar Berea. Met deze woorden begon vanavond onze schriftlezing. Berea, een stad ruim 80 kilometer verder gelegen dan Thessalonica. Gelegen aan die welbekende handelsroute die via Egnetia, zoals wij vanmorgen hoorden. De broeders in Thessalonica hebben na die gebeurtenissen met Jason geen moment getwijfeld. En is voor Paulus en de zijnen niet verantwoord om nog langer in deze stad te blijven. En het is waar, 's nachts was niet de meest geschikte gelegenheid om te reizen, maar de zaak kon geen uitstel meer lijden. En zo zien we in die zendingsreizen van Paulus een patroon wat we keer op keer zien tegenkomen. Waar hij ook komt. Paulus, hij preekt het woord, soms wat langer als in Efeze. Soms maar kort, zoals hier in Thessalonica. En de vijandschap steekt de kop op en Paulus, hij moet verder. Het is voor Paulus niet het eerst dat hij zo moet vertrekken. In Handelingen 9 was het in Damascus immers al niet anders geweest. En jongelui, het staat er niet, dus we moeten er ook niet eindeloos lang bij stilstaan. Maar stel je voor dat wij de gedachten konden lezen van Paulus. Dan ben je door de Heere op een krachtige wijze tot stilstand gezet. Terwijl je dacht dat je zo goed voor hem bezig was, was daar die stem onderweg naar Damascus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? 3 dagen lang kon Paulus niet zien, werd hij door de Heere klaargemaakt voor zijn grote taak. Je mag het evangelie gaan preken onder de heidenen en wat gebeurt er? Ja, ze moeten je niet. Waar je ook komt, het gaat even goed. En dan gaat het mis. In Handelingen 17, u zou eigenlijk de geschiedenissen zo wel door moeten lezen, dat hebben we in de eigen gemeente gedaan. Dan zie je, Paulus heeft hier al een heel schema van lijden achter de rug. Hij is al gestenigd, voor dood achtergelaten, gegeeseld. En dat allemaal ten dienste van het evangelie. In Damascus was er een man bij Paulus gekomen. Met een boodschap van de Heere. Het was echt, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou, dat begint Paulus steeds beter te begrijpen. Want waar Paulus ook komt, het is lijden. En zo trekt Paulus opnieuw verder. Hoe zou Paulus verder gegaan zijn? Nou, daar hoeven we helemaal niet aan te herhalen. Dat schrijft Paulus zelf. We lezen dat in de brief aan de gemeente van Korinthe. Dan gaat hij in de tweede brief, 5e hoofdstuk, daar zelf woorden aan geven. Wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij, inwonenden in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij dan hebben altijd goede moed. Het zijn woorden die iets laten zien van het leven van Paulus met de Heere. Naar de mens gesproken was die hele exercitie van Paulus, ja, jongelui, laten we eerlijk zijn vanavond. Als je al zoveel hebt meegemaakt, als je al bent gegeeseld, je bent al gestenigd, voor dood achtergelaten, dan kom je toch op een punt dat je zegt, nou is het wel geweest. Nou heb ik zoveel moeten lijden om uw naam, Heer, ik geef het stokje door. Timotheus, u bent aan de beurt. Naar de mens gesproken was het de grens van het lijden voor Paulus wel bereikt. Maar hij leefde zo dicht bij de Heere dat hij vol was van de Heilige Geest. Wij dan wetende de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof. Het maakt bij Paulus een heilige onrust van binnen wakker. Zodat hij ondanks al die tegenslagen en ondanks al dat lijden toch weer 80 kilometer gaat lopen. Dat loop je niet in een dag. Als je onderweg bent, heb je tijd genoeg om na te denken. Maar Paulus, hij houdt het doel voor ogen. Hij weet, ik ben geroepen van de Heere om mijn leven in zijn dienst te besteden. Waarom schrijft Lucas dat zo uitgebreid? Opnieuw, Lucas schrijft niets voor niets. Blijkbaar vindt de Heilige Geest het nodig dat we halt houden bij deze woorden. Het woord komt vanavond tot ons, tot jou en tot u, die net als Paulus weet wat het wil zeggen om van genade te leven. Daar waar de Heilige Geest de schriften voor je openlegde, zoals we het vanmorgen hebben gehoord. En Christus wordt je dierbaar. Daar leert de Heilige Geest toch ook door dat woord heen, hoe langer hoe meer, dat je pelgrim bent op deze aarde. Zou het zo kunnen zijn? Wij vragen dat ons met elkaar af, want wij veroordelen elkaar niet. Dat we ook in het leven met de Heere zo weinig zicht hebben op de hemel. Zou het soms ook een van de... Wij kunnen klagen, hè, over de geesteloosheid van de kerk. En klagen over de tijd waarin wij leven. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, ik vind dat Paulus recht had om te klagen. Want wat wij meemaken en wat hij meemaakte, dat is geen vergelijk. Paulus zegt, wij dan zijn altijd vol goede moed. Blijkbaar is dat de gezindheid van een christen. Tenminste, zo houdt het woord het ons voor. Om op, in dit leven de ogen opwaarts te richten. De psalmist zingt dit en we kennen het. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Zouden we dat heilige levenskunst mogen noemen? Vinden wij daar nog de tijd voor? En ik weet het wel, dit zijn eigenlijk de verkeerde woorden op het verkeerde moment. Want morgen, jongens en meisjes en jongelui, begint school weer. Dus de tijd waarop je de tijd had, is eigenlijk voorbij, want alles begint weer, zeggen we dan. Zou het niet een van de klachten van onze tijd zijn dat we ons ook in het leven met de Heere zo druk maken om het leven van de aarde, dat we de bestemming uit het oog verliezen? En dat daarmee ook de gezindheid die Paulus typeerde, die hem zo vol maakte van het evangelie, zo gemist wordt? Misschien zit u vanavond wel in de kerk. Dan denkt u bij uzelf, ja, lijden naar de aard van Paulus ken ik niet. En toch, het leven schuift mij moeilijke vragen toe. Ik zit hier vanavond en ik worstel met dit of met dat, vul dat zelf maar in. En als ik die woorden dan zo hoor van Paulus, die zegt, wij zijn altijd vol goede moed. Dan denk ik bij mezelf, ik heb heel andere vragen. Mijn vraag is vanavond, Heer, hoe kom ik de week door die voor ligt? Waar bent u? Ik heb mijn vragen en ik roep. En ik breng het in gebed bij u, Heer. En ik lees uw woord, maar Heer, waar bent u? U lijkt de grote afwezige. Het leven valt mij zo zwaar. En de vragen die u mij toeschikt, heren, ze vallen mij zo zwaar. Wat zegt Paulus niet? Paulus zegt vanavond niet, los dat leven zelf maar op. Paulus ging ook niet dapper vanuit zichzelf al die moeilijkheden te lijf. Paulus wist voortdurend wat zijn bestemming was. En het was zijn voortdurende gebed, Heere, hou mijn ogen daarop gericht. Dat schrijft Paulus toch als hij in de Hebreeënbrief spreekt over de prijs die voor ogen gehouden wordt. Zou de levenswandel van Paulus in het leven met de Heere vanavond het ons niet voorhouden? Zoals Calvijn het zo mooi omschrijft. Hij zegt, wil je in het leven met de Heere leven tot zijn eer, overdenk dan de dingen die komen gaan. Overdenk dan de toekomende heerlijkheid. Want er is niets wat de Heere zo de eer toebrengt als juist dat. Te midden van de vragen van het leven, die o zo zwaar kunnen zijn, houdt het woord vanavond het voor in het leven met hem. Het oog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. U kent die regels van Lodestein. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Dat andere gebed met de woorden van Psalm 119. Al schonkt gij mij de hulp van uw geest. Zo reisde Paulus. En zo komt Paulus dan ook aan in Berea. Berea, een veel kleinere stad. Van Thessalonica, 60.000 inwoners, een welvarende handelsstad. En opnieuw gaat Paulus naar de synagoge. Jongelui, die Paulus is wel hardleers, vind je niet? Hij gaat elke keer naar de synagoge. Het zijn elke keer de Joden die het hem leven zuur maken. En hij doet het gewoon weer. Moet Paulus de synagoge niet gewoon eens een keer overslaan en gewoon een sinaasappelkistje meenemen, dat op de markt zetten, erop gaan staan en gewoon beginnen? Waarom gaat hij weer eerst naar de synagoge? Heel eenvoudig. Genade maakt gunnend. Paulus wist waar hij zelf door de Heere was uitgehaald en hij beleidt het ergens. Hè? Als het voor mij kan, kan het voor mijn volksgenoten zeker. En daarom hij meldt zich eerst in de synagoge en dan blijkt het anders te gaan. Deze waren edeler dan die Thessalonica waren. Paulus neemt zijn uitgangspunt niet in wat hij verwachten kan. Dan had hij de Joden overgeslagen. Maar hij neemt zijn uitgangspunt in de gehoorzaamheid aan zijn zender. Zij waren edeler. Ook dat is een woord dat wij niet zo vaak gebruiken. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat de verkladers er hun hoofden over hebben gebroken. Edeler. Je kunt het vertalen met beter opgevoed. Maar dat raakt in deze context kant nog wel. Calvijn vertaalt zijn munten uit in adeldom. En Matthew Henrys beschrijft hen als ruimer in hun denken en beter van humeur. Niet zuur, niet kwalijk gezind. Het zijn woorden die alsnog wel een vertaalslag nodig hebben. Vandaag de dag zouden we zeggen, ze kwamen zonder vooroordeel. Ze kwamen naar de synagoge en ze hadden niet van tevoren al bedacht, het zal wel zus of het zal wel zo. Oh, hij is er een van de school van Gamaliel, nou dan zal het wel ongeveer zo gaan. Nee, onbevangen nemen zij plaats onder het woord. Toegenegen aan het woord. Waarom schrijft Lucas dat? Nou, blijkbaar is het niet om het even hoe u vanavond naar de kerk kwam. En hoe jij vanavond naar de kerk bent gekomen. Dat laat het vervolg van deze geschiedenis wel zien. Wat Lucas hier beschrijft in Berea is namelijk de tegenstelling van wat er gebeurde in Thessalonica. Paulus opende Thessalonica het woord, toonde vanuit het woord aan dat de Heer Jezus de Messias is naar de schriften. Deze mensen komen blijkbaar anders onder het woord. Hoe ben jij vanavond naar de kerk gekomen? Daar zijn wij best goed in, toch? Met vooroordelen naar de kerk komen. Je kijkt in de kerkbode, oh die. En dan volgt er een diepe zucht. Of een iets minder diepe zucht. Maar zonder vooroordeel naar de kerk komen, dat valt niet mee. Wij hebben er onze gedachten bij. Het zal wel zus of het zal wel zo. En 9 van 10 keer horen wij precies datgene wat in onze eigen gedachten beantwoordt. Zie je nou wel? Deze mensen gaan zitten, gaan luisteren en, zo gaan we straks horen, zij gaan dat woord onderzoeken. Met andere woorden, zij komen niet voor Paulus, maar voor het woord. Wat Henry en Calvijn laten zien, wij kunnen dus op nogal wat verschillende manieren onder het woord zitten. Zoals zojuist gezegd, met bepaalde verwachtingen of niet. Met bepaalde vooroordelen of niet. Deze mensen in Berea laten zien wat eigenlijk de enige juiste gestalte is. Een gestalte die om voorbereiding vraagt. Heel eenvoudig, thuis. Als je iets van je eigen hart kent, dan weet je ook hoeveel menselijks daar woont. Dan is het toch heel gepast om te bidden voordat je naar de kerk gaat, Heere, wilt u al het menselijke, ook mijn verwachtingen, positief dan wel negatief, wilt u het van me afnemen? Wilt u mijn hart openleggen voor uw stem? Want vanavond, jongelui, als je er goed over nadenkt, wij ontmoeten elkaar niet als mensen, hè? Ja, dat ook, maar niet in de eerste plaats. God ontmoet jou en God ontmoet mij. Hij spreekt tot uw hart en tot het mijne. Wij worden vanavond voor zijn rechterstoel geplaatst. En dan is wie hier staat volstrekt bijzaak. Als u, jij en ik vanavond de Heere ontmoeten, doet Hij een appel op ons hart. Als je het Oude Testament doorleest, kom je een hele geschikte luisterhouding tegen van een klein jongetje. Het was hem ook geleerd, dat is waar. De oude priester leerde het de kleine Samuel. Dus als de Heere weer tegen je praat, moet je zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Blijkbaar is dat de gestalte waarin de Heere ons in de kerk verwacht. Onze meningen laten we thuis. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Het is waar, hè? Onze luisterhouding maakt ons niet zalig. Het is niet zo, jongelui, als je in de kerk maar goed genoeg je best doet, je daarmee als vanzelf zalig wordt. De geschiedenis in Berea laat wel zien dat daar waar het woord open gaat, daar werkt de Heilige Geest. Wie beseft dat in de kerk komen een ontmoeting is met de levende God, die bereidt zich daarop voor. Wat betekent dat? Ja, nou, als wij bij de koning worden uitgenodigd, dan bereid je daarop voor. Dan zorg je dat je de buitenkant alles klopt, dat je er bij de les bent. Zou het anders zijn als wij onder het woord de Heere, de koning der koningen ontmoeten? Deze mensen in Berea, zij drinken de woorden van Paulus in als water, omdat zij ze op waarde schatten als de woorden van de Heere. Eigenlijk waren ze een en al oor om te horen wat hun van Gods wegen werd verteld. Om het daar vervolgens niet bij te laten, dat zien we in onze tweede gedachte. Lucas vervolgt immers met onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen alzo waren. Als je de geschiedenissen uit de handelingen achter elkaar zou lezen, zou je zien dat je soortgelijke woorden al eerder tegenkomt. In handelingen 13 kom je Sergius Paulus tegen, de stadhouder op Cyprus. Die man werd een verstandig man genoemd. Waarom? Dat hij zocht het woord van God te horen en daarom Paulus bij zich liet komen. En wat gebeurt er bij Lydia? Zij zoekt de gelegenheid op waar het woord van de Heere open gaat. En terwijl het woord open gaat, opent de Heere haar hart. Opmerkzaam zijn op de woorden van de Heere. Jongens en meisjes, dat had de Heer Jezus ook zelf gezegd, hè? De Heer Jezus begint ermee en zegt: en iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, zal ik vergelijken bij een wijs man. Dan komt die gelijkenis van de wijze en van de dwaze bouwer. Twee mannen die een huis bouwden, ja, dat deden ze allebei. Kijk, het verschil zat niet in dat huis. Het verschil zat in datgene wat je niet zag. Namelijk het al dan niet ontbreken van het fundament. En toen het erop aankwam, bleek dat de ene man met recht wijs was, want dat huis had een fundament waar het op stond, en die andere man had niks. Toen het begon te stormen, hield hij niks over ook. Deze mensen in Berea zoeken een fundament onder hun levenshuis. En opnieuw, dit is geen pleidooi voor wat je vandaag de dag zou noemen religieus activisme. Als je maar genoeg Bijbel leest, word je vanzelf zalig. Immers, wie met een verduisterd verstand de Bijbel leest, begrijpt nog steeds de stem van God niet. Maar tegelijkertijd is er wel meer te zeggen dan dat alleen. Deze mensen gebruiken de middelen die God gegeven heeft. En de Heere zelf blijkt zijn zegen daaraan te willen verbinden. Deze mensen komen naar de synagoge, luisteren onbevooroordeeld naar het woord wat ze horen, om er vervolgens thuis de schrift op na te slaan. Deze mensen gaan in het voetspoor van Jezus. Johannes 5 zegt Jezus: onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Tegen wie zegt Jezus dat daar? Tegen Joden. Tegen Joden die van Bijbelstudie hun dagtaak hadden gemaakt. Die dachten dat hun Bijbelstudie hun zalig maakte. Jezus zei: onderzoek de schrift maar. Dan kom je erachter, het eeuwige leven ligt in mij alleen. Dat wat Paulus in Thessalonica in de synagoge moest doen, namelijk het woord openleggen, doen deze mensen thuis. Zij onderzoeken of de dingen die Paulus zegt inderdaad met recht alzo waren. De kleine gemeente van Berea, althans, de verklaarders zijn van mening dat het een kleine gemeente is geweest in beginsel, plaatst ons vanavond voor de spiegel. Nu als het gaat om onze omgang met de schrift. Wat schrijft Jesaja? Hij houdt het zijn tijdgenoten voor, hoofdstuk 34, vers 16. Zoekt in het boek des Heren en leest. Niet een van deze zal er feilen. Het een nog het ander zal men missen, want mijn mond zelf heeft het geboden en zijn geest zelf zal het samenbrengen. De Heilige Geest vraagt vanavond aan jou: hoe lees jij je Bijbel? Onderzoekt u de schrift? Onderzoek vraagt om inzet en om toewijding. Jongelui, als je studeert, dan weet je, een diploma kom je niet aanwaaien. Daar moet je wat voor doen. En als je je ergens voor inzet en in gaat verdiepen, dan is het resultaat dat de kennis over dat onderwerp toeneemt. Dat is de beloning van je inspanning, is wetenschap. zou onze omgang met het woord misschien veelzeggend zijn over onze omgang met de Heer? Dan weet ik ook wel, uit ervaring zelfs, dat valt met de jong gezin ook nog echt niet mee. Is de een stil, begint de ander weer te schreeuwen? Dat is een hele uitdaging. Misschien zijn dat die momenten aan tafel wel niet de meest geschikte momenten voor diepgravende Bijbelstudie. Maar de omgang met de Bijbel blijft toch niet beperkt tot dat moment. Wie sporadisch thuis is in het woord van de Heere, laat daarmee ook iets zien over de gezindheid van het hart. En laten we eerlijk zijn, want de Bijbel is eerlijk. Van nature haat elk mens God en zijn naaste. Dat kom je al op de eerste bladzijde van de Bijbel tegen, als daar de zondeval plaatsvindt. Van nature is geen mens dan ook een liefhebber van het woord van God. Van nature lezen wij de Bijbel en blijft het daarbij. Begrijpen wij die dichter ook niet, hè? Die zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet. Ja, het zal wel. Als je de kern van de zaak persoonlijk niet kent, kunnen geschiedenissen best tot de verbeelding spreken. Maar dan meer vanwege de verhaallijn of vanwege de gebeurtenissen. Vinden we een verhaal misschien wel vertederend of juist wreed? Of, ja, je kunt er van alles van vinden, maar het is wel een zaak van iets wat op afstand blijft. Dat is de Heer Jezus wel een, weliswaar de hoofdpersoon van de evangelie, maar ook niet meer dan dat. Gaat het over jou vanavond? Bent u iemand die zo met het woord omgaat als een geschiedenisboek, omdat u de Heer Jezus niet kent? Dan spoort de Heilige Geest u vanavond aan. Om de volgende keer dat u die Bijbel open doet, er eerst uw handen voor te vouwen. En uw knieën bij te buigen. Heere, leer mij uw woord op waarde schatten. Laat mij zien dat dat woord van u spreekt over mijn hart. Heilige Geest, open mijn ogen, open mijn oren, opdat ik uw stem zou horen en zou verstaan wat u tot mij te zeggen hebt. Want daar waar de Heere in je leven komt, gaat hij door zijn geest dat woord gebruiken om je te onderwijzen. Bij Calvijn spreekt over zelfkennis en godskennis, maar het gaat allebei langs de weg van het woord. Dat gebruikt de Heer om mij te tonen wie ik ben en om mij te tonen wie Hij is en om de zaken te schilderen zoals zij er echt voor staan. Sommigen van u hebben wellicht de oude dominee Jacques van Dijk nog wel gekend. Hij zegt in een van zijn preken, daar waar de Heilige Geest in je leven komt, ga jij geen Bijbel lezen, daar leest de Bijbel jou. Moet je over nadenken. Dan ga ik geen Bijbel lezen, maar dan leest de Bijbel mij. Dan wordt dus de Bijbel de gids om mijzelf te begrijpen. Om mijzelf te zien door de bril van God. Dat is ontmaskerend en ontdekkend. Want als ik mijzelf zie door de bril van God, is dat heel anders dan wanneer ik mijzelf zie naar mijn eigen maatstaf. Wij mensen zijn er goed in, hè? We zijn nauw voor een ander en ruim voor onszelf. Dat draait de Heilige Geest nou net om. Die maakt je mild als het gaat om de ander en nauwgezet als het gaat om je eigen leven tegenover wie je bent voor de Heere. Iemand vraagt zich vanavond af, waarom krijgt de Bijbel nou zo'n belangrijke plaats in dat geloofsleven? En niet de ervaring of de beleving. Nou, misschien moeten we die vraag aan de gemeente van Berea stellen. Waarom klemt u nou zo vast aan dat woord? En horen wij u niet spreken over wat u er zelf van vond? Of hoe u dat meemaakte? Weet u wat de gemeente van Berea zou zeggen? Ze zeggen, gemeente, het is heel eenvoudig. Toen wij het woord van de Heere gingen doorspitten, toen kwamen de beloften van de Heere naar voren. Toen kwamen wij erachter dat wat in ons eigen hart ligt, dat is drijfzand. Dat is allemaal relatief. Dat is zo genoten, zo weer toegesloten. Om het maar eens klassiek te zeggen. Maar die beloften van de Heere, die zijn onwankelbaar. Waarom? Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hopen we straks te zingen aan het einde van de dienst. Was getekend, kwam uit de mond van de Heere zelf. Daar waar de Heilige Geest dat woord openlegt in je hart, daar kom je erachter. Als het van mij afhing, als zalig worden afhangt van mijn gevoelens, van mijn gedachten of van mijn belevingen, is het een hopeloze zaak, want ik ben mens. Maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat woord van de Heere, dat is zo vast. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven van de Heere van dat woord. Wat wil het dan vanavond zeggen? Misschien worstelt u. Zoveel last van aanvechting. Twijfel. Kijk naar uzelf en denkt, wat is dit nou? Ik breng er niks van terecht. En hoe meer je ziet van jezelf en hoe langer je naar jezelf kijkt, ja, hoe waarschijnlijker het wordt dat je niet in de hemel komt. En je zoekt naar iets, naar houvast. Nou, die mensen in Berea vanavond zeggen, joh, maar dat ga je niet vinden in jezelf. Het fundament voor een wankelend hart is het woord van de Heere. Daarin lichten zijn beloften op. En die beloften, dat zijn de bakens in zee. Klem je daaraan vast. Verwacht het daar alleen van. Want ze komen uit de mond van de Heere. Te midden van de stormen van het leven. Vraag dat maar aan Paulus. Over stormen van het leven gesproken. Paulus hield zich vast aan het woord van de Heere. Begrijp je dan dat de gemeente van Berea zegt, wat typeert nou een christen? Ja, die is thuis in het woord. Want daarin vindt hij de bakens in zee voor het strijdperk van dit leven. Want als je een relatie hebt, dan vind je het fijn om in elkaars aanwezigheid te zijn. Om naar elkaars stem te luisteren. Nou, als dat in het menselijke al zo is, hè, zou dat in het geestelijke anders zijn? Als je in de Bijbel de stem van je liefste hoort, dan ben je toch graag daarin te vinden. Lieve Heer Jezus, wat hebt u vandaag nog meer tot mij te zeggen? Wilt u mij nog meer laten zien van wie u bent? Wilt u mij nog kleiner maken van mezelf? Dat ik nog grotere dingen van u verwacht? Opwas in de genade waar Petrus over spreekt is toch vooral een meer en meer geworteld raken in het woord? Ziet het gebeuren? Daar in de gemeente van Berea. Velen dan uit hen geloofden. Wat gebeurt hier nou? Want Johannes zegt het heel mooi. Hij zegt, God geeft genade aan hen, wier hart hij eerst geneigd heeft om vlijtig gebruik te maken van de middelen. In zonderheid om de schriften te onderzoeken. En hij besluit, de leer van Christus vreest immers geen nauwkeurig onderzoek. Een andere schrijver schrijft, schriftonderzoek leidt tot edele kennis van God. Dan heb je dat woord edel weer, wat Paulus later nog zal gebruiken in zijn brieven. Vijfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Wat Petrus gebruikt als hij schrijft over de opwas in de genade. Geloofsgroei is onder ons een beladen thema, waar of niet? Als het gaat om opwassen in de genade, kijken wij al gauw naar de charismatische beweging, want dan zijn ze daar beter in dan wij. Wij vinden dat maar eng. En verdacht. Hoe komt dat? Heel eenvoudig. Wij koppelen geestelijke groei aan menselijk activisme. Maar die twee hebben niets met elkaar te maken. Geloofsgroei is niet het resultaat van de inspanning van mensen. Het is het meer en meer leren over jezelf door het woord. Het is meer en meer leren van Christus door het woord. Het is meer zicht krijgen op wie God is door het woord. Dat onderwijs wat de Heere geeft gaat nooit buiten het woord om. Daar staat de schrift toch vol van. Geloofsgroei is niet maakbaar, maar wordt gewerkt door de weg van het woord. Daar word je meer en meer gegrepen door dat woord. Waarom nou? Omdat je daarin je eigen leven krijgt getekend. Ook in al haar ellende. Het woord leert je ook meer en meer verstaan wie je zelf bent. Dat citaat even van die Puritijnen stond een tijdje terug in de krant, je hebt het misschien wel gelezen. Die Puritijn schreef op zijn sterfbed dat hij erachter was gekomen en dat hij dacht dat hij zichzelf kende. Nou ja, hij bleek een meter in een onpeilbaar diepe put te hebben gekeken. Dat is ook de weg van het woord. Je meer en meer ontdekken aan jezelf. Dat is pijnlijk, maar uiterst noodzakelijk. Want hoe meer ik leer van mijzelf, hoe kleiner ik word tegenover de Heere. Hoe meer ik de Heer Jezus ga nodig krijgen. Dan worden de beloften die de Heere geeft in zijn woord met recht parels. Dan ga ik de beloften van de Heere op waarde schatten, omdat hij ze zelf aan mij heeft uitgelegd. Daar waar het geloof verdiept, wordt het fundament al vaster. Is dat zo? U kent de Heere misschien al 40 jaar. Is het fundament van uw leven vanavond vaster dan 10 jaar geleden? Misschien weet jij sinds 3 jaar wie de Heer Jezus voor je is. Is het verdiept in je hart? Of lijden wij aan de dwaalgedachte, als ik 11:55 bekeerd ben, is het nog 4 minuten te vroeg. Dat ook 11:55 gekund. De Bijbel houdt ons voor, hè? Wil je op Psalm 118, vers 14, wat wij vanavond gezongen hebben, zingen zoals die bedoeld is, dan kun je dat pas zingen als je weet wie de Heer Jezus voor je is. Bekering is geen eindpunt, dan begint het leven pas. Je bent toch geschapen om te leven tot eer van God? Opwas in de genade is die er in uw leven, niet in uw kracht, maar in hem en door het woord. Of moet u vanavond belijden, mijn geestelijk leven staat stil. Ik mag weten wie de Heer Jezus voor mij is. Maar als je mij vanavond op de man, op de vrouw afvraagt of er verdieping is geweest in de achterliggende jaren, dan zwijg ik. Zijn er zonden die aan de hand gehouden worden? Blijft dat woord soms meer dicht dan goed voor u is? Nogmaals, dit is allemaal geen activisme om maar even flink aan het werk te gaan. Maar hier krijgt u vanavond een uitmuntend voorbeeld dat de Heere zijn rijke zegen wil verbinden aan mensen die gaan in de weg van zijn inzetting. Misschien moet jij vanavond wel belijden. Weet je, Paulus schrijft ergens anders over melk en over vaste spijzen. Nou, ik leef al heel lang van alleen melk. Zou het niet tijd worden dat die Bijbel open gaat? Dat je zo weinig thuis bent in het woord. Wat krijg je als je weinig thuis bent in het woord? Dan ben je vatbaar voor elke wind van leer. Bij elke verleiding val je om. Want het fundament, het groeit, het verdiept niet. Dat weet je toch allemaal, als je iets verpoot, maar het wortelt niet naar beneden en het waait een keer, gaat het om. Maakt vast zijn in het woord je onaantastbaar? Nee. Maar in elke verzoeking waarmee de duivel bij de Heer Jezus kwam, was het antwoord van de Heer Jezus, en hij had een antwoord, hè? Er staat geschreven. En hij wist ook wat er geschreven stond. En dan ben je weer bij de woorden van vanmorgen, Colossense 4. Thuis in het woord, dan heb ik een woord voor de ander. En ook een woord van aanvechting. Misschien is de preek van vanavond wel als aansporing voor uw leven. Dat woord moet open. Dat begint er al vanavond mee. Biddend om de leiding van de Heilige Geest, levend bij een open woord. Laat je onderwijzen. Hoeveel te meer als je vanavond moest beleiden. Weet je, die gemeente in Berea heb ik niks mee. Want er waren allemaal bekeerde mensen, daar ben ik niet. De preek vanavond was voor bekeerde mensen, daar begrijp ik niks van. Nou ja, dan is je vanavond in drie zinnen wel de weg geweest. Die mensen van de heer Berea waren echt niet buitengewoon. Dat waren mensen zoals jij en ik. Zij deden wat de Heere van hen vroeg. En de Heere wilde het zegenen. Als jij met mij beleidt dat de Heere vandaag niet anders is. Zou de Heere dan inderdaad nu de mensen niet willen zegenen die in de weg van zijn inzettingen gaan? Leef niet aan het woord voorbij, hè. Handelingen is eerlijk. Je komt ze tegen bij de vleet. Ook in Handelingen 17, mensen die aan het woord voorbij leven. Waar eindigen ze? In de hel. Daar waar u aan het woord voorbij leeft, komt u voor eeuwig om. Dat is naar de schrift. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We gaan er met elkaar van zingen. Bij de woorden van Psalm 95. Het vierde, en daarna zingen we ook het vijfde. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 95. eindigen wij met dankzegging. Dat waren aangrijpende woorden. Heren, die laatste twee regels. Toen alles wat mijn almacht wrocht, het niet bewoog om mij te vrezen. Dat kon toen en dat kan dus vandaag ook. Dat u tot tweemaal toe spreekt. Dat u tot tweemaal toe een appel deed op ons hart. Maar dat wij er in ongeloof aan voorbij leven. Dat wij doorgaan met de zonde van het ongeloof. U laten staan en niet willen buigen. Heilige Geest, wij bidden u. Bewaar ons daarvoor. Als dit de houding is hoe wij tot op heden in het leven stonden, wordt ons dan nog vanavond te sterk. U kwam vanavond met uw woord naar ons toe. De gemeente van Berea, zij onderzochten het woord. Zij stelden zich in de weg van de middelen, een weg die u wilde zegenen. Zij kwamen onbevooroordeeld naar de synagoge. Zij onderzochten uw woord en u wilde uw zegen daaraan verbinden. Uw woord bevroeg ons vanavond hoe wij met uw woord omgaan. En dan is het waar, u bent de stille toehoorder geweest. U bent de kenner van de harten. Als wij vanavond zaken te belijden hebben, Heere, maak ons eerlijk. En leer ons ook in het leven met u, wat de dichter bidt, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Leer ons, Heere, dat in het woord discipel ook dat woord discipline te vinden is. Juist nu het gewone leven haar aanvang weer vindt. Geef dat wij ook de gezette tijden zouden vinden om uw woord te onderzoeken. En beloon ons in dat onderzoek met het stuiten op uw beloften, die vast en zeker zijn omdat u het zelf hebt gesproken. Wij danken u voor uw woord, ook die paar versen van deze avond. U zocht ons op en wij zeggen u er hartelijk dank voor. Heren, wees zelf de naprediker van uw eigen woord. Al het menselijke en alles wat tekort was, wilt u het vergeven. Wilt u het uwe zegenen? Ga met ons mee deze week in. Wees met de jongens en de meisjes en de jongeren als ze weer naar school gaan of gaan studeren. Wees met het onderwijzend personeel, schenk hen alles wat zij nodig hebben om onze kinderen op te voeden voor de maatschappij, maar bovenal voor uw koninkrijk. Zo leggen wij alle dingen in uw hand. Vergeef het onze en zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 89 en daarvan het 13e en ook het 14e. Psalm 89, vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. En ook het 14e, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrain, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. En dat vers eindigt met de woorden, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast. En onverbroken, wat er verder volgt, 13 en 14 van Psalm 89.
Thank you.
gemeente, ga dan heen. Bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.